van deze dierische kring natuurlijk. Wel het eerste gedeelte. Goed? Oké.
Ik spreek in deze keer voor
af.
Zo, goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
Vanavond mag ik dan uw inleider zijn. Ik hoop dat u er niet te veel onder zult lijden. Een klein beetje in de geest te blijven waarin deze avond eigenlijk toch reeds begonnen was. Wel een gastspreker voor u. Een beetje ja, voor u misschien een beetje een zware kant. Een filosoof die niet meer is terug geweest sinds de Griekse tijd. Dus een hele oude. We zijn op zoek gegaan naar iemand die en voor het medium en voor het publiek aanvaardbaar zou zijn. Ja, dan kom je soms wel eens in de antiquiteit dus ook terecht. In ieder geval, we hebben geprobeerd om erachter te komen wat zo iemand te brengen heeft. Dat bleek dan toch wel erg interessant te zijn. Omdat hij dus vanuit zijn eigen denken en standpunt zich bezig heeft gehouden met de verklaring van de kosmos. Ik heb hem gevraagd of hij dat nog deed. Toen vond hij dat dat tegenwoordig niet meer nodig was. Hij wist niet te veel. Daarna heb ik hem dus gevraagd of hij meende dat te kunnen formuleren op een zodanige wijze dat dat in een christelijke beschaving bruikbaar was. Toen zei hij, ach, dit met de christelijke beschaving als met de Griekse. Van buiten lijkt het meer dan van binnen, tijdens het de mens, en de mens is meestal gelijk. En dan weet u ongeveer wat u dus krijgt. Nu weet ik dat je over die kosmos enorm kunt jeremiëren. Wanneer je begint met het ontstaan, de daaf en de klap, de big bang. En daar hebben ze dus de G afgehaald, en die hebben ze parallel aan het huis. Landen gezet. Dat is nou de Big Bang geworden. En op deze manier ja, kun je eeuwig doorgaan, maar wat is het wezen van de kosmos eigenlijk? Nou, als je het mij vraagt, is het wezen van de kosmos, dat delen daarvan leven en zich dus van de kosmos bewust zijn. En het schijnt dat dit leven in zijn gehele samenhang, in zijn gehele ontwikkeling, bijzondere wonderlijke verschijnselen vertoont op een hoger niveau. Onze filosoof had daar enkele opmerkingen over. Beweerde onder meer dat alle bewustzijn dat de delen van de kosmos bezitten, tezamen wordt gevoegd tot een totaal bewustzijn waarin die kosmos zelf zich beseft ten aanzien van zichzelf en van haar schepper. Dan vind ik dat een heel mooie, een heel gewichtige stelling natuurlijk. Maar aan de andere kant vraag je dan wel af hoe het eigenlijk in elkaar kan zitten. Ik heb daar voor mezelf over nagedacht, je moet wat doen als je een inleiding houdt. Laat ik maar eerst beginnen met mijn eigen visie neer te leggen. Kunnen we dadelijk altijd nog kijken. Wanneer we te maken hebben met één totale kracht, één totaal bewustzijn in die kosmos, dat volgens deze stelling niet God zelf is, dan mogen we toch wel zeggen dat van ons standpunt uit die totale toestand zich als een soort godheid gedraagt. Maar er is één ding wat natuurlijk verschilt. Kijk, een God is zelfstandig, die staat er buiten. Heb je door een totaal bewustzijn van de kosmos, dan heb je altijd te maken met de som van alles wat er is, wat er gebeurd is. En wanneer we spreken van een zich vormend bewustzijn, dan moet voor die kosmos op een of andere manier de tijd belangrijk zijn. Dat houdt in dat wij met een kennis van een deel van die kosmos invloed hebben op een deel van het geheel van de kosmos. En dan kom ik ineens weer bij al die oude waarheden uit, je weet het wel, zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven. En het lijkt wel of je het hebt over een modern flatgebouw met standaard inrichting van binnenkant, maar wanneer je dus deze stelling bekijkt, dan zit er wel iets in. Kijk, alles wat ik ken en alles wat ik weet, dat moet in het geheel aanwezig zijn. Maar dat betekent ook dat alle energieën die voor mij voorstelbaar zijn, alle ontwikkelingen die voor mij denkbaar zijn, in dat geheel ergens moeten bestaan. Want anders zou ik het ook niet weten, dat is deel van het geheel. En dat voert volgens mij in feite toch weer tot magische wetten. Iedereen heeft zijn belangstelling, ik ook natuurlijk. En die magische wetten, die zeggen dan dat je door je symbolen bijvoorbeeld de werkelijkheid kunt beïnvloeden. Dat klinkt krankzinnig. Je wilt iemand beter maken en je schrijft een stelletje diagrammetjes neer. En hup, de man moet beter worden zonder ingrijpen van de medische wetenschap of de chemische industrie. Trouwens begrijp ik dat ze dat deze dag niet aan willen, maar die techniek heeft een lange tijd bestaan. En wat meer is, zo wordt soms nog in primitieve gemeenschappen gehanteerd, waarbij het magische element voor de medicijn veel groter is eigenlijk dan het stoffelijk gezien actieve element. Dan denk ik zo, ja, wanneer een symbool in de plaats kan treden van de werkelijkheid, dan kan ik net zo goed vertellen dat een symbool de werkelijkheid is. Alleen een werkelijkheid waar ik persoonlijk geen toegang heb, dan door mijn bewustzijn. Ja, als die verveeld is, doe ik eens één noodkreet is voldoende. Ja. Wanneer ik vanuit mezelf verder ga, want ja, ik weet ook natuurlijk niet alles, maar ik denk ook wel eens, dan krijg ik de indruk dat elk beeld dat wij ons maken van iets werkelijk is. Zo goed de nachtmerrie als de geluksdroom die we kennen, zijn ergens werkelijk. Wanneer we nu in staat zijn om een soort uitwisseling tot stand te brengen, waarbij een deel van de werkelijkheid naar het dromenrijk gaat en een deel van de droom naar de werkelijkheid wordt teruggezet, dan hebben we niets anders gedaan dan een evenwicht ruilen, zonder dat er iets aan de inhoud van de kosmos is veranderd. Dat klinkt allemaal nogal kolderiek of ingewikkeld. Maar er zijn nu eenmaal bepaalde magische regels, ik heb het al gezegd, waarin die uitwisseling denkbaar is, bijvoorbeeld binnen de wet van evenwicht, gelijk bij de velden, etc. Is een dergelijke uitwisseling denkbaar, mits de waarden identiek zijn. En wanneer we dat veronderstellen, dan moeten we nog veel meer veronderstellen. We moeten namelijk aannemen dat er een wereld is van denkbeelden en gedachten die in zich gelijkwaardig is met en evenwichtig ten aanzien van datgene wat men zelf als werkelijkheid beleeft. Dan is de dromenwereld net zo echt als die zogenaamde werkelijkheid. Maar dan moet het mogelijk zijn om mijzelf ten dele of geheel in die dromenwereld te verplaatsen. Alleen kan ik er niet aan geloven dat ik dat zelf doe. Dus gebruik ik daarvoor een of ander instrument, dat kan dan een symbool zijn, een symbolische handeling, zelfs een denkbeeld, een gedachteconcentratie. Ik ben natuurlijk, wanneer je een denkbeeld krijgt, doe je dat. Ik ben een beetje nagegaan. Mij is gebleken dat gedachten die eenzijdig geconcentreerd zijn op één bepaald denkbeeld dat niet reëel bestaat, dat denkbeeld veel dichter brengen bij de wereld waarin men leeft. Ik heb verder geconstateerd dat er een aantal mensen zijn die, het zij via technieken, het zij alleen via iets wat je het beste misschien geloof kunt noemen, in staat zijn om hier en daar iets van die droomwereld te herleiden tot de werkelijkheid. Dat houdt in dat het voorgaand gestelde weliswaar niet bewijsbaar is, maar toch wel aannemelijk te maken. En dan kom ik op een punt waar onze filosoof misschien dadelijk duidelijk over is. Maar wat ik alleen kan bekijken vanuit mijn misschien wat technische benadering, dan zeg ik elk ogenblik waarop ik mij bewust word van een waarheid of waarde in mijzelf, ook wanneer die in de stoffelijke werkelijkheid voor mij niet bestaat, dan kan ik alleen door mij daarop volledig te concentreren, tenminste een deel daarvan voor mezelf waarmaken. Dan ben ik zelf alleen door mijn wil en voorstellingsvermogen een wezen dat zijn persoonlijkheid kan veranderen. Als ik mijn persoonlijkheid kan veranderen, dan kan ik zelfs een groot gedeelte van de invloeden die op mij inwerken ook veranderen, wanneer ik ze anders voorstel en zoals ze anders zijn voor mij. En zo kom je dan aan de vraag, is die kosmos waarin ik leef een persoonlijke of is het een algemene? Wanneer je uitgaat van die verwisselbaarheid van denkbeeld met werkelijkheid, ben je geneigd om te zeggen, het is persoonlijk. Maar bij een nader beraad kom ik toch tot de conclusie dat de kosmos in zichzelf algemeen moet zijn. En wel om de volgende redenen. We hebben te maken met alle weten, alle denken dat tot op dit ogenblik in die kosmos is bestaan. Is ontstaan, moet ik zeggen. En dit tezamen vormt dan het bewustzijn van die kosmos. Het wezen dat dichtst bij ons ligt en als God zou kunnen worden aangesproken. Wat een persoonlijkheid heeft, weten we niet. Maar het heeft een inhoud. Wanneer ik dit aanneem, dan zal elke mens alleen het geheel van zijn dromen kunnen ontlenen aan dit geheel. En dan wordt ook duidelijk waarom zo'n stoffelijke werkelijkheid belangrijk is. Kijk, in die stoffelijke werkelijkheid bestaan vaste regels. En de mens is zich niet bewust ervan dat hij aan die regels kan ontkomen. Daarom zal hij proberen om binnen de regels toch te bereiken wat hij wil. En wanneer hij dat doet, dan schept hij daarmee een nieuwe benadering, een nieuwe toelichting op de situatie, maar ook een vergroting van kennis. En het eigenaardige is dat al die kennis niet eens samenhangt met het onderwerp zelf. We hebben waarschijnlijk wat meer gezegd, maar je weet bijvoorbeeld dat de ruimtevaart niet alleen aansprakelijk is geweest voor je foto's van de maan. Ze is mede aansprakelijk geweest voor je geheel nieuwe vormen van tv-camera's, veel lichter, veel hanteerbaarder, om niet te spreken van de teflonlaag in je pannetjes, maar dat wist u wel. De micro-uitvoering van vele apparaten die op het ogenblik bestaan, dankt u voor een groot gedeelte eveneens in die ruimtevaart. Ja, zelfs de ontwikkeling van de chips heeft voor een groot gedeelte aan die ruimtevaart zijn bestaan te ontdanken. Daar is het eigenlijk voor het eerst gebeurd. Toch wilden de mensen alleen maar ontsnappen aan de aarde. Nu, Wuhan of Wuhai, ik weet het niet precies, maar een Chinees is dat geweest. Die heeft een heel verhaal verteld over de maan. En het gekke is dat hij niet spreekt zoals andere fantasten over bewoners op de maan. Maar dat hij een landschap geeft en een situatie die heel dicht bij hetgeen men nu wetenschappelijk herkend heeft. Alleen leefde die vertellen ongeveer 800 jaar voor Christus. Dus misschien hadden we op die manier ook wel naar de maan kunnen gaan. Maar we hebben een andere weg gekozen. Maar door het kiezen van die andere weg, het streven daarnaar, hebben we eigenlijk een totaal nieuwe serie van mogelijkheden geschapen. Een totaal nieuw gebied van kennis. En dat betekent ook weer het dromen over toepassingen en wat daarbij hoort. Ik heb dus het gevoel dat een stoffelijke werkelijkheid zoals die op aarde eigenlijk belangrijk is, omdat ze juist door het niet weten van de mens, omtrent het werkelijk uitwisselingsmechanisme tussen het totaal bewustzijn en de persoonlijke beleving en wereld, voortdurend het totaal bewustzijn verrijkt. En dat daardoor de mogelijkheden van het totaal bewustzijn toenemen, maar daarmee ook de inhoudsmogelijkheden van de droom voor de mens, van het besef voor de mens en zo vernieuwing en streven van de mens. Is dat waar ik naar zoek? Nou, het klinkt zeer pessimistisch. De meesten denken, daar komen we dan ook nog wel weer doorheen. Hopelijk is die gastspreker beter. Huh? je hebt gelijk natuurlijk, maar waar heb je anders een inleider voor? Kijk, een inleider is iemand, nietwaar, die u zo lang laat leiden onder hetgeen hij dan toch voor zichzelf nog wel belangrijk vindt, dat u daarna met een zekere opluchting en een zeker begeren uitkijkt naar de werkelijke spreker, in de hoop dat die iets nieuws brengt. Ja, zo gaat het toch. Maar ja, dat was terzijde, dus alleen mijn eigen positie even definiëren. En dat is waarschijnlijk ook een denkbeeld, want er zijn inleiders die denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. En nou, ik heb ze niet in pacht en ik heb ze niet in leen. Maar ik ben er wel voortdurend naar op zoek. En zoals men zegt, wanneer je zoekt naar de wijsheid, moet je ze bezitten, want anders zou je niet weten dat ze er was. Dus, wanneer ik dat geheel bekijk, dan zeg ik, ja, die stoffelijke wereld is natuurlijk noodzakelijk. Maar die magische wet betekent dan ook dat de mogelijkheden van het paranormale toenemen naarmate de kennis en de ontwikkeling op aarde toeneemt en daarmee het voorstellingsvermogen. Kunnen we volgen? Dan zouden we dus theoretisch kunnen stellen dat de abstracte wetenschap, de moderne natuurwetenschappen, eigenlijk bijdragen tot de ontwikkeling van een betere magie. Vertel het de geleerde niet, anders vals met één vlam. Wanneer ik de relatie mens-kosmos dan vanuit mezelf bekijk, dan is het voor mij natuurlijk een kwestie van, ja, wat kun je eruit krijgen? Ja. Want ja, je kunt je hele leven wel aan de kosmos wijden, maar als er helemaal niks terugkomt, vind ik het ook zo sneu. Ik vind het altijd zo zielig wanneer iemand zijn hele leven het eelt op zijn knieën bidt om iets te krijgen waarvan hij nooit zeker is of het er wel zal zijn. Ik denk altijd er moet een directe relatie zijn. Die directe relatie zou je dan als volgt kunnen uitdrukken, volgens mij tenminste. Elk deel in mijzelf van besef waarin ik volledig geloof is voor mij werkelijk. Het is niet bewijsbaar, maar het is werkelijk. Dit houdt in dat voor mij deze geloofswerkelijkheid onmiddellijk toepasbaar is op mijn eigen wereld. Zolang ik nu aanneem dat dat in een hiernamaals gebeurt, ja, dan gebeurt er niets. Neem ik aan dat het nu onmiddellijk gebeurt, dan moet er erg veel gebeuren. Het is gewoon het accepteren van een ingrijpen, als het ware. Het is trouwens krankzinnig wanneer je hoort in alle oude verhalen, alle oude godsdiensten, dan wemelt het van de wonderen. Ja. Mozes heeft er een hoop gedaan in de woestijn, Jezus in zijn tijd. Zelfs Zoroaster schijnt er nogal wat mee gedaan te hebben. Of die zo toeschrijven, zo'n geloof laat gedoopt, ja. Oude wijzen in India deden wonderen en mirakelen, noem maar op. Zelfs de druïden hadden er een handje van. Waarom? Ik denk omdat deze mensen nog geloofden dat die werkelijkheid die ze in zichzelf hadden zonder meer toepasselijk was op de wereld waarin ze leefden, mens. De mensenwereld, de stofwereld. En wanneer een wereld steeds meer ongelovig wordt, dat betekent niet dat men het geloof op zichzelf opzij zet, maar dat men datgene waarin men gelooft scheidt van de werkelijkheid waarin men leeft. Dan denk ik zo dat daardoor dan ook de tekenen en de wonderen steeds meer af zullen nemen. Dan komt het steeds minder voor. Dan kun je zeggen, de magie bestaat niet. Maar bestaat dan de magie niet omdat ze er nooit geweest is? Of bestaat de magie alleen niet omdat de mentaliteit die dit verklaart haar optreden onmogelijk maakt? Ik ben geneigd om dat laatste als juist aan te nemen. En al denkende en zoekende stel ik daarom. Op het ogenblik dat iets voor mij een volledige innerlijke zekerheid is en ik dit vanzelfsprekend van toepassing acht op mijzelf en mijn wereld, zal het resultaat daarvan in die wereld kenbaar zijn. Dat is punt 1. Punt 2. Wanneer ik op een dergelijke wijze invloed uitoefen, heb ik altijd maar te maken met één onderwerp waar ik me mee bezig hou. Maar dat onderwerp in zichzelf kan in de kosmos nooit alleen bestaan. Het is deel van een samenhang. Dit betekent dat ik niet slechts één kracht in mijn eigen wereld wezenlijk maak, maar altijd een complex van samenhangende krachten, zoals deze in de kosmos als eenheid bestaan. En dan kun je nog een stap verder gaan. Dan zeg je, dien ten gevolge is elk magisch streven op zichzelf denkbaar en mogelijk, maar niet zonder begeleidende verschijnselen die de magier tevoren niet geheel kan overzien en die ook in die wereld misschien zeer verrassende neveneffecten kunnen veroorzaken. En als je daarmee zit, dan heb je een hele mooie theorie ontwikkeld. Dan blijft alleen de vraag over hoe je er praktisch ook iets aan hebt. Want weet u, ik vind het natuurlijk heel erg mooi als je een leergang krijgt in de magie. Nou, je weet het misschien niet, maar er zijn tegenwoordig scholen die verkopen u dat. Je kunt vanuit Engeland een postorder cursus krijgen in wat men noemt White Witchery and Magic. Nou, die cursus die kost u op het ogenblik ongeveer 250 Engelse ponden. Wat u daarvoor krijgt zijn een aantal lessen die u helpen om bepaalde rituelen te volbrengen, maar niet om werkelijk magie te bedrijven. Om de doodeenvoudige reden dat magie een interne kwestie is, niet iets wat wordt aangeleerd van buitenaf. Je kunt de mentaliteit wel omschrijven, maar door ze te omschrijven geef je ze nog niet aan de ander. Ik denk dus dat dat meestal weggegooid geld zal zijn. Ja, behalve voor degene die de lessen verkoopt natuurlijk. Die heeft een hoofdzetel op het eiland Maan. Zeer waarschijnlijk omdat hij dat voor magie een goed adres vindt. Wanneer ik de praktijk wil zien, dan moet ik uitgaan van datgene wat ik zelf ben. Moet ik uitgaan van die dingen waarin ik werkelijk geloof. En dan moet ik bereid zijn om één punt te nemen waarin ik geloof en met geheel mijn kracht mij voor te stellen dat dit in mijn eigen wereld bestaat. En dat moet ik dan niet even doen, maar dat moet ik een aantal keren herhalen natuurlijk. Of je moet zoals bepaalde natuurtovenaars uit Tibet bijvoorbeeld 3 dagen lang in een zwarte wilde tent gaan zitten. Misschien dat dan ook lukt. Maar ja, als je die tent hebt, dan vragen ze weer waar je kampeervergunning is, niet waar, en bent u weer in de vernieling. Dus, ik dacht een aantal afleveringen is beter, maak er maar een feiton van. Zorg ervoor dat de voorstelling die je gebruikt, altijd zoveel mogelijk dezelfde is. Wanneer je daarbij geholpen wordt door symbolen, maak gebruik van symbolen. Maar het is de inhoud die u legt in het symbool die bepaald is natuurlijk. En die moet u gelijk houden. Op deze manier moet het mogelijk zijn kleine, maar duidelijk merkbare veranderingen, zelfs een maand oefenen, tot stand te brengen. En wanneer je dat kunt, nou dan heb je in ieder geval voor jezelf bewezen dat er een andere wereld en een ander bewustzijn is. En misschien voor jezelf ook nog het idee gekregen dat je in die kosmos toch eigenlijk meer bent en betekent dan je voor kunt stellen. Dat lijkt me ook erg interessant. Want er zijn heel veel mensen die in het begin denken, in het begin van hun leven, ik weet het allemaal. Dan komt er een fase dat ze zeggen, nou weet ik het wel allemaal, maar ik doe me dan zo. En dan komen ze op een punt dat ze alles wat ze meenden te weten zelf gaan aanvechten, zolang ze een andere schuld kunnen geven. En dan daarna komt de fase dat ze zeggen, ja, maar wat moet ik dan? En dan beginnen ze weer met een geloof. Maar dat geloof dat ligt dan zo ver van al het controleerbare af, dat ze zich daar aan vast kunnen klampen. En dan zijn ze misschien bang voor de duivel of ze hopen op de hemel. Maar op dat ogenblik hebben ze zich losgemaakt. Maar ze maken gelijktijdig zich los van de werkelijkheid in zijn leven. Ik zou geen rekening mee met het feit. Wanneer wij nu beseffen dat dit het geval is, dan lijkt me niet zo moeilijk als je een beetje nadenkt, dan is het alleen maar over jezelf. Dan kun je misschien ook zeggen, ja, maar er zijn dingen waar ik wel in geloof en die direct mogelijk zouden zijn. Dan kun je de proef de som nemen. En dan gebeurt er iets. Dan is er namelijk niet meer die specifieke buiten de werkelijkheid liggende God en duivel mythologie nodig. Dan is er een direct besef van een verbondenheid met iets wat veel meer omvat dan jezelf bent. En die verbondenheid in zichzelf door de uitwisselbaarheid die steeds meer kenbaar wordt, moet je dan ook bewijzen, dacht ik. Dat je dus een continu bestaan hebt dat niet aan de vorm gebonden is, punt 1. Punt 2, dat je in deze wijze van werken en leven nu het geheel voor een deel kunt waarmaken, maar gelijktijdig ook door je ervaring het geheel verrijkt, dat is een wisselwerking. En dan kom je uiteindelijk ook tot het denkbeeld, veel van hetgeen ik misschien in dwaasheid heb gedaan, is toch nog een verrijking geweest van het totaal waar ik deel van maak. Vanuit mij. En dat lijkt me een heel belangrijke vaststelling. Want het is allemaal wel prettig om een beetje te geloven en een beetje te aarzelen. Of tijdelijk of voorgoed het gezag van anderen te aanvaarden. Maar het is nooit bevredigend. Dat het nooit werkelijk helemaal wordt beschouwd als een deel van jezelf. Het is altijd maar een projectie in anderen, in het andere. Maar op het ogenblik dat je voor jezelf dingen waarmaakt, dan weet je niet alleen dat ze er zijn, maar je hebt het aan jezelf bewezen. En dan gaat het niet om het bewijs. Dan gaat het om de zekerheid waardoor je meer waar kunt maken. En de ene zegt dat ja, maar het is lastig, helderziendheid, voel ik niks voor. Ja goed, u voelt er misschien iets voor, maar het is een bewijs dat u verbonden bent met andere werelden die niet direct behoren tot uw wereld, want anders zou u ze zonder meer niet zien. Probeer in dat zien dan eens iets controleerbaars te vinden. Probeer eens een feit te pakken te krijgen wat je om kunt zetten naar je eigen wereld. Misschien dat je dan ineens veel meer weet van het leven van de geest. En een ander die zegt, ja, ik wil wel graag genezen natuurlijk, maar wonderen kan God alleen doen. Ja, als je dat gelooft, dan doe je ze zelf ook niet. Maar als je denkt, alles is mogelijk, dus nooit iemand opwekken uit de dood. En je gaat die mogelijkheid beseffen als iets wat vanuit jouw brein kan worden, dan hoef je alleen nog maar dat ene symbool, die ene gedachte voor hem te vinden, waardoor je die verandering van werkelijkheid kunt overdragen naar je eigen wereld. Dus de waardjes niet te veel proberen het opwekken van doden. Het begint natuurlijk nooit bij je meest geliefde. Je denkt eerst bij een ander oefenen. En dan krijg je wel last met de erfgenamen. Hoe moet het dan met successierechten die zijn geeft en zo. Dus voorzichtig aanpakken, maar het zou kunnen. Wanneer u denkt dat het mooi weer moet worden, dan kunt u niet zeggen dat het overal mooi weer moet worden. Maar u kunt zich voorstellen dat er zich boven u een gat in de bewolking gaat bevinden, waardoor het de zonnestralen de aarde kunnen bereiken. Doet u het intens genoeg en zegt u dit is deel van mijn werkelijkheid, nou ja goed, dan heeft u zo. Dat regenwolkje is iets moeilijker, want dan moet je eerst een regenwolkje voorstellen. En als hier niet is, moet je dus voorstellen hoe je gevormd wordt, hoe je dan een bepaalde hoogte drijft en hoe je dan op de zon afschermt. Beetje omslachtiger. Maar ja, daar heeft u niet zoveel behoefte aan in dit land, dacht ik. Met al die punten heb ik geprobeerd mijn eigen visie te geven ten aanzien van het onderwerp van onze gast. Hij wil gaan praten over, ja, zeg maar, de kosmos, de mens, de verwisselbaarheid van waarden daartussen. Ik voor mij, ik heb het gevoel dat wanneer je een ander nodig hebt, om als tussenpersoon te dienen om dat proces waar te maken. Weet je ergens nog van? Ik dacht dat je het zelf zou moeten kunnen. Jezelf zou moeten kunnen beseffen. Zelfs het feit dat u luistert naar een medium waardoor een geest spreekt, betekent dat u nog doof bent voor je misschien belangrijke en waarde, geestelijke waarden, direct passende bij uzelf, die u zouden kunnen bereiken, maar die u op een of andere manier niet ontvangt, omdat u er niet in gelooft dat ze ontvangen kunnen worden. Begrijp wat ik bedoel? Nou, dat is dan datgene wat voor mij belangrijk is. Want het is voor de gastspreker, ik weet het werkelijk niet. Ik weet natuurlijk dat die, dat hoe ik bij het gastspreker zijn, zou je haast zeggen, gewend is om bepaalde krachten en spanningen op te wekken. En goed, zou het u zelf ook kunnen. Nou, maar ja, gastspreker doet is misschien gemakkelijker, wie weet. Verder zal hij ongetwijfeld proberen een paar denkbeelden te brengen die de moeite waard zijn. Hij zal proberen u een paar woorden in uw herinnering vast te leggen, die u misschien nodig kunt hebben of zoiets. En hij zal ongetwijfeld ook zijn eigen theorieën en zijn wijze van betogen proberen aan te passen aan uw gezelschap. Wat het eindresultaat is, wie zal het zeggen? Misschien hebt u alleen een mooie avond gehad. Misschien denkt u nou, hopelijk een volgende keer beter, want er gebeurt ook wel eens. Of, ja. Of er verandert misschien iets in u. Wie zal het zeggen? Want houdt u één ding, dat ligt heel sterk aan uzelf. Er is geen gastspreker die u kan veranderen. Dat kunt u alleen zelf. Alle kracht die een gastspreker opbrengt, kan voor u prettig zijn, maar ze is maar een zwakke schaduw van datgene wat u zelf kunt opwekken en ontvangen, wanneer u zich ervan bewust wordt. En dan is in mijn visie de gastspreker misschien niet veel meer dan een startmotor die hoopt dat u eindelijk uw eigen motor zo ver in beweging brengt, dat u geestelijk snel alle wegen kunt gaan die nodig zijn. Vrienden, wat mij betreft, vind ik het meer dan genoeg. U waarschijnlijk ook. Hartelijk dank voor uw aandacht. Over 15 tot 20 minuten kunt u rekenen op contact met de gastspreker. Is dit misschien niet helemaal direct mogelijk, dan zal ik aanwezig zijn om te zorgen dat het contact toch gemaakt kan worden. Maar laten we hopen dat dat niet nodig is en dat het inderdaad tussen ons is. Ik wens u een goede, als het even kan, zegenrijke avond.